deze aan de kant leg, is dat... Goedemorgen, je mag alvast opzoeken, Hebreeën 4. Ja, hoe doe je dat zonder telefoon? Heel goed. Willen degenen die hun Bijbel hebben meegenomen, mogen hem even in de lucht steken? Applausje voor degenen die hun Bijbel bij zich hebben. Ja, ik zal niet zeggen, Heer, dank u dat ik niet zo ben als hij of zij daar. Maar goed. Maar nu we het toch over de telefoon hebben, voor de jonge lui. Straks als je die weer op komt halen, neem je eigen telefoon mee. Niet dat je denkt van, God, er ligt een mooier, dan neem ik die wel mee. Volgens mij was dat niet de bedoeling. Maar even over telefoons. Matanja, daar zit mijn vrouw, mijn prachtige vrouw Matanja. Matanja is echt van de hobby's, zeg maar. Maar die houdt ook echt van doelen. En een van de doelen is om iets te doen en dan, dat je dan iets bereikt. Ze is begonnen met het lopen van het Pieterpad. En zoals dat wel vaker gaat, dan denk ik, leuk. En dan, ik ben meegegaan. Nou, we hebben nu ondertussen 4 etappes gelopen, eigenlijk 3,5. Maar wat er gisteren gebeurde is, ten eerste, we gingen ergens zitten. Matanja die strikte de fetus en we gingen zitten en die laat het boekje liggen. Dus ik als een echte man dacht, nou, ik ben zo lief, ik loop terug. Dus ik ben 1 kilometer teruggelopen en toen weer verder. Maar daarna had ik mijn telefoon uit mijn rugzak gepakt. Ook weer de telefoon. En op een gegeven moment denk ik, ik heb met mijn horloge geen verbinding meer met mijn telefoon. Ik dacht, misschien staat hij op de achtergrond uit. Dus ik ben gewoon doorgelopen. Totdat bleek dat ik hem echt inderdaad niet meer had. En ik wist ongeveer nog waar hij was. Dus heb ik teruggelopen en dat bleek 5 kilometer te zijn terug. Dus ik had al 10 gelopen, toen ging ik 5 terug en toen ging ik nog weer een keer 5 terug. En iemand zei van ja, als er een telefoon is, dan laat je niet zomaar liggen. En als je het hebt over waarde, over gesproken, misschien kom ik nu al bij de conclusie van de preek en draai ik het een beetje om. Maar als ik bereid ben om 10 kilometer heen en weer te, of 5 kilometer heen en weer te lopen, om mijn telefoon op te halen, dan misschien als je hier bent vanmorgen en je bent de weg kwijt, is het goed om eens te kijken, waar was de laatste keer dat jouw signaal met God nog duidelijk doorkwam? En is het goed om waar je nu bent, terug te gaan naar dat moment waar je dat signaal weer terugvindt en van je weet, oké, dat is het punt waar ik het kwijt ben geraakt. Dus als je hier bent en het geldt voor jou, dan gaat het verder dan alleen een telefoon, dat is maar een ding. Het maakt niet uit of je je telefoon, en ik wil niet tegen het woord ingaan, absoluut, want ik vind het prachtig wat we doen, symbolisch. Maar het gaat helemaal niet om de telefoon. Het gaat eigenlijk om alles wat je afhoudt van je eerste liefde. En als het goed is, is de Heer Jezus je eerste liefde. Ik ben straks 30 jaar getrouwd met Matanja. Ik hou ontzettend veel van haar. Maar mijn eerste liefde, en ik geloof dat Matanja dat ook begrijpt. Mijn eerste liefde is en zou altijd de Heer Jezus moeten zijn. Waar ik ook ben. Yes. Goed. Ondertussen voor degene die hun Bijbel op de telefoon hebben. Gelukkig hebben we digitale middelen, kun je terugkijken. En dan kun je nog weer opzoeken. Maar goed, toen ik als jochie in Dronten woonde. Toen kwam ik wel eens bij een winkel. Mijn vader had toen een winkel. En dan kwam je wel eens bij andere winkels. Er stonden wegens omstandigheden gesloten. En nieuwsgierig als ik was, dan dacht ik altijd van, wat zou dat zijn? Er stond er nooit bij wat het precies was, maar het was in ieder geval gesloten. En ik weet het, in de tijden van corona, dan kwam je ook bij dat winkels gesloten waren. En toen dacht ik altijd van, zou het te maken hebben met iemand die ziek is? Of dat het heel erg is, dat iemand is overleden door corona enzovoort. Maar in ieder geval, het resultaat is, de uitkomst was hetzelfde. De boel is dicht en het is niet bereikbaar. Je kunt niet naar binnen om ergens naartoe om wat te halen. En als je voor een dichte deur komt te staan, zeg maar, dan kan het soms letterlijk zijn, maar het is figuurlijk is het iets geworden dat je ergens niet meer bij kunt. Dat de boel op slot is. Je kunt het gevoel hebben, ik sta voor een dichte deur. Nou, laten we eens kijken naar een zaak, zeg maar. Geen winkel, maar een zaak die altijd open is. 24-7. Als we het hebben over een economie van 24-7, is dat waar een eigenaar ervan nooit slaapt of sluimert. En waar je nooit het gevoel hebt dat je voor een dichte deur staat. Zullen we lezen eens Hebreeën 4, vers 13 tot en met 16. Ik lees het uit de herziene Statenvertaling, omdat ik een woord zoek wat daar eigenlijk beter staat. Niets van wat geschapen is, blijft voor hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil, dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom, staat er, naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens, als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Laten we, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, laten we voor die troon naderen. Laten we daar naartoe gaan, vrijmoedig. Nou, even een stukje achtergrond. Wie de schrijver is van de brief van de Hebreeën weten we eigenlijk niet. Ik weet dat een kerkvader, Origenus, die zei in zijn leven, zond 185 na Christus, zei hij: alleen God weet wie de Hebreeënbrief heeft geschreven. Nou, dan weet ik dat er heel veel commentaren zijn waar dan hele stukken gaat over wie het eventueel zou hebben geschreven. Is dat belangrijk? Soms wel. Maar in dit geval doen we met de tekst die we hebben. En is dat het uitgangspunt wat we hebben. Nou, wanneer is het geschreven? Rond 70 na Christus. En het doel was juist het bemoedigen van met name Joodse christenen, die Jezus hadden uitgekozen als degene van dat ze hem zouden volgen. Moet je voorstellen, je bent Jood, je houdt je aan de wet. En dan komt Jezus en dan zegt hij, eigenlijk gaat het om mij. Dan hebben ze hun geloof losgelaten in de wet en dat overgezet in hun geloof in Jezus Christus. En dan blijkt dat in eerste instantie, dan blijft de wederkomst die ze verwachten dat die zo zou komen, die blijft uit. Dat is één. En ten tweede is dat ze vervolgd worden omdat ze Jezus hebben verkozen. En dat is de reden waarom de Hebreeënbrief is geschreven. En een van de dingen waar je dat aan kunt merken is als je de brief leest, doe dat maar eens. Het is echt een hele mooie brief. Ik weet dat Andrew Murray heeft er een prachtig boek over geschreven. Het is een dikke pil. Ingaan in het heilige der heiligen. Maar als je de Hebreeën leest, een van de woorden die je geregeld tegenkomt is beter. We hebben een betere hoop. We hebben een betere voorspraak. We hebben een beter. En dan gaat het eigenlijk over dat wat de schrijver van de Hebreeënbrief doet, is hij zegt, dit was de wet en de profeten. Dit was waar je uitkwam. Maar waar je nu in gelooft is beter. En vanuit dat stukje begint de Hebreeënbrief dan ook. Wat God van tevoren heeft willen doen, is zeg maar, voordat Jezus geboren was, heeft hij altijd iets van een stukje schaduw, iets laten zien over wie hij was. Totdat Jezus kwam, en dan staat er ook in Hebreeën 1, van hij is het volmaakte beeld van wie God is. Soms heb ik wel eens discussies met Jochem, onze jongste, die houdt er heel erg van. En dan hebben we het over Gods beeld en zegt hij, hoe kan God nou dit? Hoe kan God nou dat? Want als God liefdevol is dan, hoe kan dat dan? En eigenlijk als je je afvraagt met dat soort dingen, is wat het laatste is geschreven, het laatste is geopenbaard over wie God is, dan is dat, we hebben een beller, dan is het laatste wat er eigenlijk geopenbaard is dat de Heere Jezus. Dus als je wil zien wie het volmaakte beeld is van Christus, of van God, dan is dat de Heere Jezus. Dus heb je vragen, kijk naar de Heere Jezus. En dan staat er in Handelingen, hij ging rond, goeddoende en genezende, alle die door de duivel overweldigd staan. Dan staat er, hij ging rond om goed te doen. Dan vind je geen Jezus die ergens op uit is om iemand de kop in te hakken, of een kop in te slaan, of wat dan ook. Dan vind je iemand die de ultieme liefde is van God zichtbaar op aarde. De schrijver van deze brief schreef het aan gelovigen die te maken hadden met beproevingen. En dan zegt hij, Jezus is de hemelen doorgegaan en heeft een plaats genomen aan de rechterhand van God. Die zit op de troon. En hier wordt die troon die we hebben, hier wordt de troon van genade genoemd. In eerdere Engelse vertalingen staat hier de mercy seat. Met andere woorden eigenlijk, ik weet niet wie van jullie is bekend met de tabernakel. En 1, 2, nou dat is fijn. Goed, als je het beeld van de tabernakel hebt, dan stond daar de ark van het verbond. En het bovenste gedeelte van het ark, van dat is het verzoendeksel. En op dat deksel, ik weet niet hoe groot dat is, maar zoiets. Bij Raiders of the Lost Ark, dan zie je een deel van de Bijbel. Maar je hebt het over een grote houten kist, bekleed met goud. En dan op het verzoendeksel, daar stonden twee cherubim. Zo met de vleugels, één naar die kant en de andere die kant. Die werden bedekt, die zorgden eigenlijk voor een stukje bedenking. En dat was de mercy seat. Met andere woorden, als daar een offer werd gebracht. Eén keer per jaar ging de hoge priester daar naar binnen. En dan bracht hij een offer. En dat offer zorgde voor de verzoening van de zonde. En datzelfde beeld wordt nu gebruikt over de Heer Jezus. Die zit op de troon van de genade. Hij zit niet op de troon van veroordeling. Hij zit niet op de troon van, nou, kijk eens even wat jullie hebben gedaan. Hij zit op de troon der genade. En het bijzondere is dat in de tijd van de tabernakel en de tempel alleen de hoge priester in het Heilige der Heiligen mocht komen. En dan ook nog maar één keer per jaar. En dan waren ze soms zo bang over wat er met die hoge priester zou gebeuren. Die had een belletje, zeg maar, dat zat bij zijn kleed. En er zaten belletjes aan dat ze hem konden horen. En dan liep hij ook naar binnen en de overlevering gaat dat hij soms ook met een touw om één been naar binnen liep. Want als ze dan geen belletjes meer hoorden, want ze waren zo bang voor het oordeel of wat God eventueel zou kunnen doen, dat hij dan misschien wel dood neer zou vallen. En dan wisten ze, wij mogen daar niet naar binnen, maar de hoge priester moet er wel uit. En dan werd hij gewoon aan een touw, als hij dood neer zou vallen, zou hij aan een touw naar buiten worden getrokken. Dus zo'n angst of zo'n ontzagwekkendheid die daar lag. En dan geloof ik dat het goed is dat we onthouden dat God ontzagwekkend is en blijft. Want je zong het lied over, het Engelstalige lied. Yeah, great are you, Lord. It's your breath fills our lungs. Maar het is niet alleen zijn adem die ons hart vervult. Het is uiteindelijk ook zo dat heel de aarde vol zal zijn van de heerlijkheid des Heren. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als ik denk vaak in beelden. Maar als ik denk dat de aarde vol is van de heerlijkheid van God, dan is dat ook echt vol. Moet je voorstellen dat je straks naar huis loopt, dat je Gods heerlijkheid ervaart. Dat als je thuis bent, dat Gods heerlijkheid om en in en bij je is. Dat als je op straat loopt, dat iemand je niet aankijkt van dat is een rare, maar denkt, wow, daar wil ik bij zijn, want daar is Gods heerlijkheid. De aarde zal vol zijn van de heerlijkheid des Heren. Nou, en daar mogen we, bij die troon van genade, daar mogen we altijd komen nu. Niet één keer per jaar en ook niet één privileged person, maar iedereen mag altijd, elke dag, elk moment bij die troon van genade zijn. Omdat de hoge priester Jezus eens en voor altijd binnen is gegaan. Het voorhangsel van boven naar beneden, dat staat er in de tempel. Boven naar beneden is gescheurd en de weg is open. En dan staat er niet alleen, je mag af en toe met bibberende knieën, met een trillend hart, of een kloppend hart, kloppend hart en trillende armen, of handen enzovoorts naar binnen. Nee, je mag met volle vrijmoedigheid. Ik ga het hier niet doen, maar ik heb ooit een keer in de gemeente een voorbeeld gegeven, is dat als God hier zou zitten op de troon, en jij bent daar en je wil naar God toe, en de weg zou volstaan met allerlei demonen die lopen te roepen, ah joh, je bent niet waardig, of allerlei mensen die tegen je zeggen, jij? Dan nog heb je alle recht. Omdat Jezus dat heeft gekocht voor jou, alle recht, om bij God voor zijn troon te verschijnen. Altijd en overal. Nou, vrijmoedig betekent dat je vrij bent en moedig. Dus dat je met boldness, staat er in het Engels. En niet kaal, maar gewoon Ja? Dat je met moed naar binnen mag. Dat zelfs al iemand, wat ik net al zei, links of rechts tegen jou zeggen, jij niet. Dat je mag zeggen, ja, ik wel. Maar niet op basis van wat ik heb gedaan of wie ik ben, maar om wie ik ben in Christus. En dan mag je in volle vrijmoedigheid naar God. Nou, over, ik wil een beetje het verschil aangeven tussen vrijmoedig en vrijpostig. En om een voorbeeld te geven, ik werkte als tiener werkte bij Rinders in de Boomgaard. Nou, die kennen jullie allemaal. En ik als jochie was daar aan het helpen. En toen, ik had gelezen in de Bijbel, wie staat naar een opzienersambt, begeert een voortreffelijke taak. En toen dacht ik, hé, je mag ernaar staan, dus je mag het zoeken. Het is een voortreffelijke taak. Dus ik had er met Rinders over. Ja, dat wil ik eigenlijk wel, zei ik toen. En toen zei hij, nou, wat zou je nou willen doen? Nou, ik zeg, ik zou de zangdienst wel een keer willen doen. Dan zegt hij, dat komt mooi uit, want deze zondag ben ik aan de beurt. En dan mag jij de eerste liederen mag je doen. En ik was 16 jaar, toen heb ik voor het eerst, in, nou niet hier, maar gewoon in de gemeente, de zangdienst mogen doen. Op basis van mijn vrijmoedigheid. Dat ik dat mocht en durfde te vragen. Dat is vrijmoedig. Ik was toen 16. 2 jaar later ging ik naar Jonge Vrij. En toen gingen we iedere studenten moesten elkaar leren kennen. En dan was de bedoeling dat we een soort driehoekje gingen lopen en met elkaar in gesprek. Nou, en ik had bedacht, we kunnen wel binnendoor. Dus door de weilanden, totdat we ergens kwamen van ja, met een sloot. Nou, eentje van ons, ik was dat gelukkig, kon er overheen springen. En ik dacht, ik regel wel wat. Dus wat ik had gedaan, ik liep erf op bij iemand en ik dacht, nou, ik ga vragen of ik iets kan hebben waarmee de rest over de sloot kan. Want terug was niet helemaal een optie, het was nog een eind lopen. Dus ik loop het erf op en ik denk, nou, er is niemand, dus ik roepen, hallo. Toen dacht ik, nou, ik loop de schuur binnen, dus ik ben de schuur binnen gelopen. Als ik achteraf terugdenk, dan denk ik, heerlijk impulsief. Ik ben de schuur binnen gelopen en ik dacht, hé, er ligt een ladder. En zonder te vragen, dat wilde ik wel, maar er was niemand, zonder te vragen heb ik de ladder meegenomen. Maar toen kwam er een hele grote man, met hele grote handen, tenminste dat is bij mij blijven hangen. En die kwam bij mij aflopen en die zei, durf jij wel bij een oud vrouwtje op het erf zomaar dat te doen? En die kwam achter me aan, ik dacht nog even, en ik krijg me toch een klap, dus ik ben maar als held als ik ben heel weggelopen. Maar dat is het verschil tussen vrijmoedig en vrijpostig. Dus als je hier zit en je denkt, oh, nou Jan Jacob die kan wel een beetje preken, maar ik kan het beter. Dan is het wat anders om naar voren te komen te zeggen, de ma, schuif eens even op, ik doe het wel. Maar stel dat je zit en je zou iets willen en je wil de gemeente dienen en wat dan ook, dan is het goed om je vrijmoedigheid niet prijs te geven. Maar wat ik hem nu mee wil zeggen, met het voorbeeld, is dat je vrijmoedig toegang hebt tot de troon van God. Ik weet niet wanneer je daar voor het laatst bent geweest. Ik weet niet hoe je hier zit. Of je het idee hebt van misschien word ik wel veroordeeld. Misschien is alles wat je doet een omzeilende beweging. Terwijl je eigenlijk weet, daar waar de Heer is, daar moet ik zijn. Ga je nog naar de Heer? Of maak je een omtrekkende beweging? En dan geloof me, uit eigen ervaring weet ik, er is genoeg afleiding. Ik kan zelfs mijn Bijbel lezen als excuus. God vraagt waar je bent. En waar komen we dan? Het tweede is, dan komen we bij de troon van genade. En wat vinden we daar dan? Dan staat er in het vers, we vinden barmhartigheid en genade. En barmhartigheid, het woord wat hier gebruikt wordt, betekent vriendelijkheid of goede wil jegens de ellendige en de gekwelde. Vergezeld van een verlangen om hen te helpen. Dus dat ontmoet je. Vriendelijkheid en goede wil. En vergezeld van een verlangen om je te helpen. Dus je vindt Jezus op die troon. Met een verlangen om jou te helpen. Dat is barmhartigheid. En genade, dat betekent, in het Engels is een prachtig woord, loving kindness. Liefhebbende goedheid. Niet verdiend en toch gekregen. Psalm 137, wie kent die? Oké, het is een soort roep en terugroep. Is de voorganger zegt iets over wie God is. En de gemeente roept terug, want... Ah, jullie weten hem wel, echt wel. Want? Want zijn goede tierenheid duurt tot in eeuwigheid. En het woord wat daar gebruikt wordt over goede tierenheid, iemand heeft ooit wel eens gezegd, dat is niets anders dan God die tiert van goedheid. Dat iemand zei, if you press a lemonade, a lemon, you get lemonade. Als je God uit zou knijpen, en sorry heer voor het misschien onder, maar dan komt de liefde en trouw en goedheid en barmhartigheid en genade uit. Nou, ik weet nog jaren terug, ik had iets gedaan en ik moest dat opbiechten bij Matanja. Ik wist, ik moet haar iets vertellen wat ik heb gedaan, wat eigenlijk gewoon echt niet goed is. En ik weet nog dat ik er ontzettend tegen opzag, want ik dacht, oh, wat zou ze nu zeggen? Hoe zou ze nu reageren? En ik dacht, oh, die zou wel verschrikkelijk boos zijn. En ik dacht, terecht. En ik dacht, ik ga het toch vertellen. Dus ik heb het verteld. En toen reageerde ze precies het tegenovergestelde. Wat ik dacht, dat ze boos zou worden, hoe ze reageerde was liefdevol en genadig. En datzelfde doet God met jou. Weet je waarom we soms wegblijven als er iets speelt? Is omdat we bang zijn dat God boos of terecht kwaad op ons zou reageren. Wat staat er als wij onze zonden belijden? Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Is toch lastig, hè, zonder telefoon? Dat kun je namelijk heel snel even opzoeken. Ik weet niet hoe je denkt over een troon. Weet je, soms zie je in de film zie je een troon, dan heb je het idee van, oké, dat is zo almachtig. Ik weet dat er in Afrika bepaalde heersers op een troon zitten, van een bepaalde stamhoofd, en die is zo... Die zit echt op een troon en het idee is, niemand mag hoger dan hij. Dus moet je voorstellen dat je gewoon op de troon zit en je wil bij hem komen, dan moet je lager dan de stoel waar hij op zit naar hem toe kruipen. Nou, dat is niet de troon, het is een troon van barmhartigheid en van genade. Dus als je hier zit met het idee van, ik zit hier, maar ik moet eigenlijk naar God toe en ik denk dat ik veroordeling krijg, dus probeer het opnieuw. En wat krijg je daar? Hulp op het juiste tijdstip. Dus wie ontmoet je? Jezus op de troon van genade. En wat krijg je? Hulp op het juiste tijdstip. En dit woord is als het uitgooien van een lijn of ketting voor een schip in nood. Nou, Matanja en ik, we zeilen graag. We hebben best wel eens met redelijk wat niet heel goed weer op het water gezeten. Dat we dachten, dit gaat niet helemaal goed. Maar je hebt schepen die dan in nood zitten en dan komt een hulpschip. En wat er dan gedaan wordt, dan wordt er een lijn overgeschoten van de ene boot naar de andere. En dan kan de bemanning van de boot die in nood is over. Hetzelfde is dit idee. Is dat God schiet een lijn naar je uit om te zeggen, hier kun je terecht. Hier is een plek van veiligheid. En op de juiste tijd, dat betekent goed getimed. Ik weet nog dat ik een docent had op de Bijbelschool en die zei, God will meet you in your time of need. Soms niet vroeger en soms niet later. Maar God is trouw aan wie hij is. Voorbeeld te geven, jaren terug gingen we met een aantal vrienden gingen we zeilen. En een van de boten, die op een gegeven moment zegt, ik kom helemaal niet meer vooruit. We waren een stuk op de motor aan het varen, de wind was niet zo goed. En wat bleek nou, er was bij het uitgaan van de haven waar we waren, was zijn roer eraf gevallen. Of ik bedoel, zijn schroef. Nou, dan ben je AB stuurloos en je komt niet vooruit. Nou, het mooie was dat we gelukkig op dat moment met meer boten waren. Dus we hebben met twee andere boten een soort driehoekslijn gemaakt, waarin de boot ertussen bleef varen. En zo zijn we vanuit Urk helemaal naar Zeewolde weer teruggevaren. En dat is wat je ontvangt bij God. Bij de troon van de genade. Is hulp, staat er in de oude vertaling, ter gelegener tijd. Dus op het moment dat het nodig is. Je mag komen met een hulpvraag. Wie kent nog de reclame van de paarse krokodil? Ook een paar, gelukkig. Ik word ook al wat ouder. Dankjewel Peter, dat voor het bijstaan. Maar de reclame van de paarse krokodil is van de verzekeringsmaatschappij, waar iemand er zegt, ik ben een paarse krokodil kwijt. En hij staat daarachter, ze ziet hem staan. En wat die persoon dan achter zegt, ja, maar dat kunt u niet bewijzen. En allemaal bureaucratische rompslomp enzovoorts. En voordat iemand echt geholpen wordt, ben je ik weet niet hoeveel verder. En dan duurt het wat. God gaat niet zo met je om als met de paarse krokodil. God zegt niet eerst even dit doen, eerst even dat, eerst even zus, eerst even zo. God, als je bij God komt om met een vraag om hulp, is God daar en luistert hij naar je. Met kerst zingen we vaak Gloria in excelsis Deo. En dat betekent ere aan God in de Allerhoogste. Maar er staat ook de regel, mensen van het welbehagen. En dat bent u en dat ben ik. Wij zijn mensen van Gods welbehagen. God wil ons antwoord geven. Er is een plek waar je naartoe kunt om hulp te krijgen. Waar je genade en barmhartigheid ontvangt. En dat is bij de Heer. Sinds kort ben ik geabonneerd op het Nederlands Dagblad. Ik geef les aan een oude, zeg maar wat vroeger echt een GKV-school was. En ik dacht, dan moet ik een beetje uit die hoek goed geïnformeerd zijn. En er stond van de week stond er een artikel in over deconstructionisme. Met andere woorden, het schijnt iets te zijn in Amerika onder christenen, vaak hoog opgeleid. Die het idee hebben, eigenlijk bij alles wat er gebeurt, stel ik vragen. En zoveel vragen dat ik uiteindelijk wat overblijft, dat is echt. Gevolg is dat sommige predikanten hun geloof zijn verloren. Anderen de gemeente hebben verlaten met het idee van, nou, ik kan het wel alleen. Wat het resultaat voor sommigen is geweest, dat het neer is gekomen op een individualistisch geloof. Waar eigenlijk ik het uitgangspunt ben voor wat waar en niet waar is. Met andere woorden, er is niemand die meer mee kan vertellen van, maar zo zou het kunnen zijn. Het gaat om het ontmantelen en uiteenrafelen van een geloof dat je altijd voor waar hield. Om te kijken wat je dan overhoudt. En dan vooral wat bij jou als gelovige, wat echt bij jou als gelovige past. Voorbij de kerkelijke regels, achterhaalde dogma's, machtspelletjes en veel te stellige dominees. Nou, misschien ben ik vandaag stellig, dan zult u dat daarmee moeten doen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het antwoord niet ligt in alle vragen die we stellen totdat er iets overblijft waarvan je denkt, nou dat zou wel voldoende zijn. Het antwoord ligt het zoeken van de Heer Jezus. Antwoorden vind je bij de troon van de genade. En antwoorden vind je niet om overal vragen bij te stellen. Misschien ben ik dan heel kinderlijk in mijn geloof. Maar van een aantal dingen dan weet ik nu nog niet het antwoord. Maar wat ik wel weet is het karakter van Jezus. Heb ik daar voldoende aan? Ik denk het wel. En mocht je daar vragen over hebben, is lees het Nieuwe Testament eens opnieuw door de ogen van Jezus. Zodat je ziet hoe hij was. Ik weet niet of ik het hier ooit heb verteld, maar er is een liedje van Carmen. Ik weet niet of hij nog leeft, maar hij was een artiest. En dan beschrijft hij eigenlijk dat allegenen die voor Jezus zijn gestorven, die zitten dan bij elkaar in het dodenrijk. En die hebben het dan over hoe ze Jezus al kenden voordat hij op aarde liep. En dan is net Maria, nou zeg, ik ben de naam kwijt, maar één die is net overleden en dan wordt... Je mag harder roepen, lieve schat. Lazarus, dat was hem. Hé, dankjewel. Dan zit Lazarus is net overleden en die komt dan ook in het dodenrijk. En dan zegt Ezechiël, ik kende hem als een wiel binnen in een wiel. En dan zegt Abraham, ik kende hem als degene die mij het lam gaf in plaats van dat ik mijn zoon hoefde te offeren. En dan zegt Lazarus, die zit dan, dat is zo'n mooi stukje, en dan zit Lazarus, die zit dan en die wordt alleen maar enthousiaster. En die staat op en hij zegt, maar ik kende hem op een manier die jullie nog helemaal niet hebben gekend. Hij zegt, waar jullie over hebben, ik heb hem zien wandelen. Over die ogen van liefde en trouw, die heb ik ingekeken. Over het feit dat hij mensen genas, ik heb het meegemaakt en ik heb het gezien. En dat is wat nu nog steeds vandaag de dag kan. Is bij de troon der genade krijg je een blik op wie Jezus is. En die Jezus, daar ben ik van overtuigd, is voldoende om in jouw leven het gezag te zijn, de rust te zijn, de zekerheid te zijn waarop je jouw geloof kunt baseren. Het is niet verkeerd om je af te vragen wat je gelooft en waarom. Maar ik denk dat het beter werkt om hem te zoeken die ons hulp en genade kan geven. En waar ik mee begon, is bij Gods troon van genade hangt geen bordje wegens omstandigheden gesloten. Er hangt een bordje wegens omstandigheden altijd geopend. Amen. Zullen we gaan staan? Misschien dat de band al kan komen. Als je hier bent, ik ga geen oproep doen, maar ik wil wel graag dat je nadenkt. En probeer te luisteren met wat ik bedoel. Ik geloof dat God antwoord kan geven. Er staat ergens in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, je hebt niet, want je vraagt niet. Wat was de laatste keer dat je God concreet antwoord hebt gevraagd over een situatie? Vorige week hadden we een profetische conferentie bij ons in de gemeente. En iemand die daar sprak, die zei, God geeft antwoord. Maar wanneer was de laatste keer dat je wat vroeg? Neem vandaag, en ik mag ik je een opdracht geven? Ik ben docent, dus dat doe ik altijd al wel. Ik krijg geen overhoring, ik krijg ook geen cijfer. Maar ik geef je wel een huiswerkopdracht mee. Dus neem vandaag, al is het 5 of 10 minuten. Even de tijd om te gaan zitten. Of je met je ogen gesloten doet of niet. Maar neem even de tijd om te gaan zitten. En stel de Heer eens 1 vraag. En dan kan zijn: Heer, houdt u nog van mij? Of Heer, bent u nog wel met mij bezig? Of Heer, ik weet niet wat ik moet kiezen. Wilt u me antwoord geven? En van wat ik geloof over wie de Heer Jezus is in zijn karakter, gaat hij tot je spreken. Het kan misschien beginnen met een gevoel van vrede, maar kan ook iets heel concreets zijn in je gedachten. En soms kan het zijn dat iemand anders je bemoedigt. Dus de tweede opdracht is, de eerste is wees stil voor jezelf. En de tweede, als God je iets geeft voor een ander vandaag of de komende week, is deel het. We zitten momenteel, Martijn en ik zijn verantwoordelijk voor de aanbidding in de gemeente waar we zitten. We zitten momenteel in een beetje zwaar weer. En het mooie is de dag, toen we gingen wandelen, op een gegeven moment, 's morgens kreeg iemand, die zei, ik heb deze teksten voor je. En het waren teksten, die waren spot on over waar we mee bezig waren. En ze waren zo'n bemoediging. Dus aan één kant wil God je iets geven voor jezelf. En ik geloof dat God je ook iets kan geven voor de ander. En daarom hou ik zo ontzettend veel van de kerk. Waarom? Omdat we meer zijn dan de som der delen. En omdat we elkaar nodig hebben en Christen zijn geen einzelganger ding is. Maar we doen het met elkaar. En we hebben elkaar nodig. Vader, ik bid voor vandaag. En als het niet vandaag is, deze week. Dan bid ik dat u ons tot ons zult spreken van de troon der genade. Waar we altijd in volle vrijmoedigheid mogen komen. Zodat we hulp vinden ter gelegene tijd. In Jezus' naam. Amen.